Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 147, vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Ook vers 6, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Aansluitend belijden we ons geloof en zingen we vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, en dat is meer hoor dan alleen maar de 10 geboden. Hij deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen, dat grote voorrecht dat God ons zijn woord en getuigenis heeft gegeven. Daarvan willen we zingen uit Psalm 147, dus eerst vers 1 en 6 en na de geloofsbelijdenis vers 10. verbonden met de kerk van alle plaatsen en tijden, belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van Gods woord. Heere, grote en goede God, u bent het waard om te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding, dat hemel en aarde, land en zee u prijst. Onze stem zal tekort schieten om uit te drukken wie u bent. Ja, miljoenen engelen kunnen in een eeuwigheid nog niet uw grootheid uitzingen. En wat is het dan een voorrecht dat u ons uw woord hebt gegeven. U gaf uw wetten en uw woorden aan Israël, zo hebt u met geen enkel ander volk gedaan. En toch, Heere, ja, sinds uw geest uitgestort is op alle vlees, mag dat woord de wereld overgaan. En hebt u ook ons uw woord geschonken. Maar het blijft een onvoorstelbaar voorrecht om als gemeente te mogen samenkomen. Om straks te mogen luisteren naar uw stem. Spreek tot ons, Heere. En open ons hart, opdat wij uw stem ook mogen horen. Heere, laat uw lof ten hemel mogen reizen. Niet alleen vandaag in de kerk, maar ook morgen in ons dagelijkse bestaan. Niet alleen hier in Haaften, maar laat uw lof uiteindelijk over heel deze aarde mogen klinken. Nu nog te midden van de strijd, te midden van onrecht, armoede, rampen en geweld. Maar laat die dag mogen komen, Heere, dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere. Zo vol zoals de wateren de zee vullen, dat zo deze wereld vol mag zijn van u. Wat zal dat een heerlijke dag zijn. O God, u ziet onze tranen en ons verdriet. Vertroost ons, maar eens zullen toch die tranen voor uw kinderen voorgoed afgewist worden. U ziet hoe de boze rondgaat als een briesende leeuw. Maar u zult hem eens werpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. U weet hoe de goddeloze tekeer gaat. En wij bidden u, bekeer de goddeloze. Want u bent het die van een goddeloze rechtvaardige kan maken. En wij weten dat er eens geen goddeloze en goddeloosheid meer op de aarde zal zijn. U weet hoe uw schepping zucht. Maar u zult dat zuchten verhoren. De wolf en het lam zullen samen weiden. Het rund en de beer zullen samen zijn. Een kind zal zijn hand steken in de hol van een adder. O God, wij bidden u. Laat uw koninkrijk mogen komen in zijn volle heerlijkheid. Maar laat uw koninkrijk ook mogen komen, nu in het klein, in ons leven, in onze harten, in deze wereld. Breek Satans werken af. Bouw ook hier uw gemeente op. Schenk ons al wat wij nodig hebben om u te dienen. Wilt u vanuit de rijkdom van uw genade voorzien in onze nooddruft. Elke dag weer. Zie genadig op ons neer. Doe niet met ons naar wat we verdiend hebben. Heere, u bent die God die toch maar één woord hoeft te spreken. U bent toch maar die God die de macht hebt om te doen boven wat wij kunnen bidden en wat we kunnen denken. U bent die God, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. U hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem overgegeven tot aan de dood van het kruis. Schenk ons dan ook met hem alle dingen die u nodig vindt, tot zaligheid. Laat het de dingen die ons misschien zo benauwen mogen meewerken ten goede. En laat uw naam alle eer mogen ontvangen, om Christus wil. Amen. We openen het woord van God. Wij lezen allereerst uit Nehemia en daarna uit Numeri. Maar eerst lezen we uit Nehemia 8. Dat is ook het gedeelte voor de verkondiging. We lezen het woord van God in Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. En het gaat over het voorlezen uit de wet van Mozes. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest voortbrengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las eruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat betreft hun verstand in staat waren om ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Mattitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Habadana, Zachariah en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. Het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en de schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden het heel het volk zwijgen, door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. Tot zover uit Nehemia. We lezen nu ook uit nummer 29. En dat gaat eigenlijk, dat zijn de wetten over die eerste dag van de zevende maand. In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. Dan moet u een brandoffer bereiden als een aangename geur voor de Heere. Een jonge stier, het jong van een rund, één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek, en het bijbehorende graanoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 eva bij de jonge stier, 2/10 eva bij de ram en 1/10 van een eva per lam bij de zeven lammeren. En als zondoffer 1 geitenbok om verzoening voor u te doen. Naast het maandelijkse brandoffer en het bijbehorende graanoffer en het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer met de bijbehorende plengoffers. Volgens de bepaling als een aangename geur, een vuuroffer voor de Heere. Tot zover onze lezingen uit Gods woord. Jeremia, Nehemia, bepaalt ons bij grote waarde van Bijbels onderwijs. En we horen in dat hoofdstuk allereerst over de trouw van de Heere, als tweede het spreken van de Heere en als derde ons antwoord aan de Heere. Dus de grote waarde van Bijbels onderwijs. De trouw van de Heere, het spreken van de Heere en ons antwoord aan de Heere. Wij gaan nu met elkaar zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Dat doen we uit Psalm 1, vers 1 en vers 2. Ik deel u nog het volgende mee namens uw kerkenraad. Collecte aan het einde van de dienst bij de uitgang zijn voor de volgende doelen bestemd. De eerste voor de Zondagsscholenbond, de tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor zendingsbussen en steunpilaren. De voorgangers op zondag 30 oktober, Deo Valente, om 9:30 dominee A. van Dalen uit Lopikke Kapel. Om 18:30 dominee M.A. Kuit uit Wijk bij Heusden. Tot zover deze mededelingen. We zingen Psalm 1, vers 1 en 2. Gemeente. Het gedeelte wat wij gelezen hebben speelt zich af op een bijzondere dag van het jaar, namelijk op Nieuwjaarsdag. Nou ja, wanneer is bij ons Nieuwjaarsdag? Op 1 januari, de eerste van de eerste maand. Maar we hebben net gelezen in het Bijbelgedeelte dat de zevende maand aanbrak en dat het de eerste dag is van de zevende maand. En toch is het Nieuwjaarsdag, hoe kan dat? Nou, eigenlijk bij de Joden liepen er twee manieren van de jaren tellen door elkaar heen. Je kon, zeg maar, het jaar tellen vanaf het paasfeest. Je zou een beetje kunnen zeggen het kerkelijke jaar, zoals wij dat ook wel iets kennen, dat je begint te tellen vanaf de adventtijd. En als je telt vanaf Pasen plus 7 maanden, dan kom je in september uit. Maar je had ook, zeg maar, het nieuwe jaar, zoals dat gewoon voor de overheid gold, en het burgerlijke jaar. En ook weer het nieuwe seizoen wat ergens begon, ook als alle oogsten achter de rug waren. In ieder geval, het nieuwe jaar begon op de eerste dag van de zevende maand. Overigens is dat natuurlijk eigenlijk ook niet zo gek, want je kunt ook zelfs in Nederland twee soorten agendas kopen. Als jij je schoolagenda hebt, dan heb je weer voor dit jaar een agenda. Die begint niet op 1 januari, die begint ergens op 1 augustus of zo, of halverwege augustus pas. En loopt dan door tot de volgende zomervakantie. Dus wij kennen dat ook wel, dat twee verschillende manieren van omgaan met het jaar door elkaar heen lopen. Nou, zo ook in Israël. Maar de eerste van de zevende maand was dus het begin van het nieuwe jaar. Rosh Hashanah noemen ze dat in het Hebreeuws. Het hoofd van het jaar, het begin van het nieuwe jaar. En dat is altijd een heel bijzonder begin van het nieuwe jaar. Wij beginnen ergens het nieuwe jaar met een heleboel herrie en geknal, midden in de nacht. Maar Israël begint het nieuwe jaar heel anders. Dit jaar viel dat op de avond van 25 september. Want een dag begint bij de Joden niet om 12 uur midden in de nacht, hè, maar de nieuwe dag begint op het moment dat de zon ondergaat. Daarmee is de vorige dag afgesloten. Dus op de avond van zondag 25 september, ik meen dat de zondag was, begon het nieuwe jaar ook dit jaar weer in Israël. En dat is voor de Israëlieten een dag die ingeluid wordt met een bazuigeschal. Het feest van de trompetten wordt het ook wel genoemd. Plechtig wordt het nieuwe jaar ingeluid met het blazen op de trompet, de bazuin. En die dag staat al sinds jaren dag in het teken van verootmoediging. In de Joodse traditie is de nieuwjaarsdag ook de oordeelsdag. Wij hebben vaak de neiging om juist op de oudjaarsdag stil te staan bij hoe was het afgelopen jaar. De Joden denken juist op de nieuwjaarsdag na over hun leven. En dat heeft alles mee te maken met hoe dat dan verder verloopt. Want als die nieuwjaarsdag is begonnen, dan heb je eerst 2 dagen eigenlijk het nieuwe jaar en dan de 10e dag in het nieuwe jaar. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje begin oktober. Dan is het die grote verzoendag. Daar leef je naartoe vanaf de nieuwjaarsdag. En daarom sta je stil. Om toe te leven naar die nieuwjaarsdag, naar de grote verzoendag. En op de 15e van de maand begint dan nog een keer een feest. Dan begint het loofhuttenfeest. Waar de Joden hun hutten bouwen en daarin leven. En dat duurt een week. Het nieuwe jaar begint dus met een feestmaand. En zo wordt die maand ook genoemd bij de Joden, de feestmaand. Nu dat even algemeen. Nehemia 8 verplaatst ons naar de zevende maand, de eerste dag. Maar het is niet zomaar een nieuwjaarsdag. Er is gigantisch veel gebeurd. Nehemia, dat weten kinderen ook wel, is degene die de muren van Jeruzalem weer opgebouwd heeft. Dat lag allemaal in puin. Er woonde ook bijna niemand meer in Jeruzalem in die tijd, want niemand durfde daar te wonen. In een stad waar je zo onveilig was. De tempeldienst was alweer begonnen. Maar de stad lag kwetsbaar. En Nehemia heeft gebouwd aan die muren. Maar het is niet alleen maar belangrijk om muren te bouwen. Er moet ook geestelijk gebouwd worden. En dat is ook voor ons heel belangrijk. We hebben hier een prachtige kerk. En daar zult u ook wel het nodige voor gegeven en gedaan hebben. Maar uiteindelijk kan een kerk, een gemeente, niet alleen maar gebouwd worden als er een mooi gebouw is en een verenigingscentrum en de begroting is rond en er zijn nog voldoende opbrengsten binnengekomen en we hebben alle commissies weer opgestart en activiteiten. En uiteindelijk, daar gaat het toch niet om. Het moet geestelijk gebouwd worden. Dat gebeurt door het woord van God. Bijbels onderwijs. Wat is het ontzaggelijk belangrijk. En dat begint eigenlijk al heel jong. Dat begint al als een vader of een moeder kind naar bed brengt. En een Bijbels liedje zingt bij het slapen gaan. Het kindje kan nog heel niet begrijpen wat er gezongen wordt. Maar het ligt er rustig en het slaapt in. Het is vertrouwd met de klanken van een christelijk liedje bij het slapen gaan. De een zingt een psalmvers en de andere gezang en de andere een kinderlied. Wat zal het zijn? Maar dat is eigenlijk al het begin van Bijbels onderwijs. Nou, we collecteren vandaag voor de zondagsscholenbond. De zondagsschool, Bijbels onderwijs. Dat is zo belangrijk. Die doorgaande lijn die begint in de jonge jaren van het kind. En dan steeds verder. Dan richt je de catechisaties. Beleiden is de catechisatie. Maar dan houdt het niet op. Ook elke zondag is zo belangrijk om als gemeente samen te komen voor Bijbels onderwijs. Niet onderwijs op de manier van een universiteit of van een middelbare school. Waar het vooral gaat om kennis die je in je hoofd moet hebben. In de kerk gaat het verder. Het is belangrijk om kennis in het hoofd te hebben. Om te weten de belangrijke dingen uit de Bijbel. Maar uiteindelijk gaat het om jouw hart en om uw hart. Want de Bijbel zegt, mijn zoon, geef me je hart. Zo gaat God naar ons toe. Zo spreekt hij ons aan. Wat is dat belangrijk? En het staat in onze tijd enorm onder druk. Want het is veel leuker om filmpjes te kijken op je mobiel. Of achter de computer spelletjes te doen. Dan je te verdiepen in Bijbels onderwijs. En er is afleiding genoeg in onze welvaartsmaatschappij. En er is werk zat te doen. Je kunt altijd druk bezig zijn. Maar een van de profeten die roept het al uit. Dat God zegt, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Dat was bij het volk Israël trouwens bijna gebeurd. Want het volk Israël heeft een ballingschap achter de rug van 70 jaar. 70 jaar. Dan gaan we na hoe lang zo'n tijd duurt. Stel je eens voor, dat hoop je dat het nooit zal gebeuren, maar dat Haften verwoest wordt. Laat zeggen, er breekt een atoomoorlog uit. En pas 70 jaar later is het weer een beetje redelijk om weer terug te keren om te leven hier. En je bent gevlucht en 70 jaar later keren je kleinkinderen terug weer naar Nederland. Hoe gaan die weer het kerkelijk leven oppakken? Als alles verwoest is, als er niks meer terug te vinden is van wat je vroeger had. Hoe gemakkelijk wordt dan ook niet de hele dienst van God van de aardbodem weggevaagd? En dat was de bedoeling van de boze ook. En dat was de bedoeling van Babyloniërs ook, toen ze het volk Israël uit Juda wegvoerden. Allemaal in ballingschap brachten, verspreid over dat hele rijk. Als je de mensen maar uit elkaar trekt. En ze hebben geen tempel meer. Maar dan sterft dat hele geloof van al die andere volken ook wel uit. En dan blijft Babel over als de grote machtige macht. En de goden van Babel. Maar zo is het niet gegaan. Waarom niet? Vanwege de trouw van de Heere. Dat is echt het eerste wat we in dit stukje horen. De trouw van God. Dat Israël terug is in het beloofde land. Dat is dankzij God. En dat de mensen dan weer vragen om Bijbels onderwijs. Dat is het werk van God. God die zijn volk niet heeft losgelaten in de ballingschap. De mensen zijn daar in Babel. Ze hadden geen tempel meer. Toen hebben ze iets bedacht in plaats van de tempel. Dan komen we gewoon met elkaar samen in een huiskamer. En daar zijn de synagogen ontstaan. Bijeenkomsten zonder tempel, zonder offers, zonder priesters, zonder levieten. Maar wel met het woord van God. Er waren wel priesters. Maar die konden niet meer gewone taken doen. Maar het woord van God bleef. De mensen hebben doorgegeven in die ballingschap, in die crisistijden. God gaf er zijn zegen over. En zo komt dus het volk Israël op die nieuwjaarsdag samen. En het staat er heel uitdrukkelijk in hoofdstuk 8 dat we gelezen hebben. Heel het volk verzamelde zich als één man op het plein, niet het tempelplein. Dat lag denk ik toch voor het grootste deel vol met puin. Dat was helemaal niet zo groot. Dat was te klein om die mensen te kunnen bevatten. Maar voor de waterpoort was een plein dat groot genoeg was. Het staat er haast als iets wonderlijks. Als iets wat niet vanzelfsprekend was. Dat was in jaren niet gebeurd. Dat het volk Israël daar samen was gekomen. Maar dat samen bouwen aan de muren had samen bindend gewerkt. En nu voelde iedereen, nu de muren klaar zijn. En we hier veilig kunnen samenkomen. Dan moeten we ook samenkomen. En dan is het heel mooi. Dan is het niet de profeet. Die zegt tegen de mensen van jullie moeten komen en jullie moeten luisteren. Nee, het gaat net omgekeerd. De mensen, de gemeente komt samen. En ze vragen aan de dominee zou kunnen zeggen, aan de profeet Esra, wilt u het woord van God halen? Die grote boekrollen die toch nog bewaard zijn gebleven in die crisisjaren. En wilt u daaruit voorlezen en het ons uitleggen? We verlangen naar kennis. Laten we daarom blijven bidden, gemeente. Of de Heere God ook in ons midden en ook daarbuiten weer opnieuw een diep verlangen wil geven naar kennis van het woord van God. Want dat verlangen is aan het weg ebben. Tenminste, dat zie ik om me heen gebeuren. En dat slaat zomaar toe in ons eigen hart, want er is zoveel waar je mee bezig kunt zijn. En zoveel wat op het eerste gezicht veel leuker lijkt, of veel belangrijker lijkt. Maar dat zijn wel allemaal dingen waar je niks aan hebt als je straks voor Gods troon moet verschijnen. Dat zijn wel dingen die je allemaal achter moet laten op het moment dat je sterft. Maar het woord van God is voor ons meer te zeggen. En zo vragen deze mensen naar het woord van God. Blijf er naar vragen. En als je merkt in je leven, eigenlijk vraag ik niet meer naar het woord van God, zoek ik daar niet meer naar. Ik laat het wel heel makkelijk dicht. Dat is een rood lampje wat op het dashboard knippert van het geloofsleven. Dat waarschuwt u. Als het verlangen naar het woord van God. Het verlangen om God meer te leren kennen. Als dat eigenlijk wegzakt. Dat is een ernstige waarschuwing aan ons dat we veel te veel opgaan in de dingen van deze wereld. Als je in nood niet meer grijpt naar de Bijbel of naar het psalmboek. Maar je grijpt alleen maar naar een spelletje of een filmpje. Om alles maar even weer te vergeten. Dan gaat er iets mis. Want Gods woord kan ons, ofschoon we alles missen. Door zijn smaak, ons hart. Ja, weer vreugde geven. Er is zoveel kracht in het woord van God. Laat het niet dicht. En de Heere geeft het dus, dat de mensen samen mogen komen. En dan gaat de Heere spreken, het tweede punt van de preek. Het spreken van de Heere. Esdra die brengt die grote boekrol, het wetboek. Veel mensen denken dat het wel eens Deuteronomium geweest kan zijn. Waar natuurlijk niet alleen maar wetten van God in staan, maar ook eigenlijk een hele samenvatting van wat God te zeggen had in die hele woestijntijd. En misschien even tussendoor, dat is al iets wat een beetje opvallend is, want we hebben nummer 29 gelezen. Dat ging ook over hoe die nieuwjaarsdag gevierd moest worden. Dat ging vooral over offers, allerlei offers die gebracht moesten worden. Een speciaal offer uit verschillende dieren ter ere van het nieuwe jaar. En er staat er nog bij, en dan moeten ook de vaste maandelijkse offers gebracht worden. Die kwamen er nog bovenop. En dan had je nog het dagelijkse offer in de tempel. Dat moest dan ook nog gewoon gebracht worden. Dus er werden 3 stapels offers achter elkaar gebracht, zeg maar, op die nieuwjaarsdag. Je zou zeggen, de hele dag dan ben je de tempel bezig met offers brengen. Maar het opvallende is in Nehemia 8 dat je niks leest over die offers. Ze zullen wel gebracht zijn. Maar je ziet een soort verschuiving als het ware. Je zit toch in andere tijden. En de nood van de tijd maakte juist dat het woord van God zo nodig was. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren voor de mensen. Ze deden het omdat het zo hoorde en omdat je dat gewoon had meegekregen. En iedereen die diende God, nou ja, hoopte je. Dat was niet meer dat vanzelfsprekende. En dat is ook voor u en voor jou. Wij leven in een tijd dat het niet vanzelfsprekend is om God te dienen. Je kunt niet meer zo makkelijk meeliften op, nou ja, de dorpsgemeenschap. Het gros van het dorp waarin je leeft of de stad waarin je woont. Heeft niks met God, helemaal niks. En dan wordt juist dat woord van God extra belangrijk. En zo is dat spreken van God op die feestdag veel belangrijker geweest dan dat het ooit tevoren was. En Esdra brengt de boekrol plechtig en met eerbied is die grote boekrol gedragen naar het podium. Daar stond Esdra op een verhoging. Er ging de Bijbel open. En dan gaat Esdra spreken. En toch heb ik erboven gezet, de Heere gaat spreken. Maar dat is de bedoeling, als we uit de Bijbel lezen, als we in de kerk zijn. Je komt hier uiteindelijk niet om naar een dominee te luisteren, maar om naar God te luisteren. Ik leg u de Bijbelse woorden wat uit. Maar het gaat erom dat u en dat jij luistert naar wat heeft God te zeggen vanuit dit Bijbelgedeelte tegen mij. Wat wil de Heere mij hiermee leren? En voor wie is dat dan? Nou, het staat er heel uitdrukkelijk in dit Bijbelgedeelte in vers 3. Zowel mannen als vrouwen. Daar klinkt iets in door dat het in die tijd niet vanzelfsprekend was. Dat vrouwen er ook bij betrokken werden. Dat is in de kerk, bij het volk van God wel een vanzelfsprekendheid, maar blijkbaar in de cultuur van toen niet. Misschien dat ze in Babel wel hadden geleerd. Nou, het draait eigenlijk alleen om mannen en als vrouwen niet weten wat er in de Bijbel staat, dat geeft niks. Maar de Bijbel kent niet een soort mannengodsdienst. Of een godsdienst alleen maar voor vrouwen. Of alleen maar voor oudere mensen. Of alleen maar voor kinderen. Mannen en vrouwen hebben allemaal, hoe we ook zijn, jong of oud, hetzelfde nodig. Datzelfde woord van God. In navolging van de voorschriften van Paulus in het Nieuwe Testament hebben wij mannen als ambtsdragers en een man die predikant is. Maar het is totaal niet omdat, nou ja, vrouwen minder belangrijk zijn in de overdracht van het evangelie. Of dat,
Ja, dat het vooral belangrijk is dat jongens het woord van God horen. Nou, in de praktijk zijn het vaak toch de vrouwen die in een gemeente misschien wat meeste doen om het evangelie door te geven. Ik weet niet hoe het hier is met de leiding van de zondagsschool. Het zou best kunnen dat het vooral vrouwen zijn, misschien alleen maar. En samen, man en vrouw. En dat proef je hierin. Dat uitdrukkelijk, het is heel belangrijk. En ook in onze tijd is het soms wel dat voor de jongens misschien wel eens lijkt van ja, in God geloven, dat is niet iets voor meisjes. Dat is voor jongens en meiden, dat is voor allemaal. Want we hebben maar één schepper en één God en daar staan we allemaal tegenover. Eén God en Vader. Dus mannen en vrouwen krijgen hier gelijk Bijbels onderwijs. En dat is in de kerk iets is wat uiteindelijk de hele wereld door is gegaan. Daar is de kerk door opgevallen. Eeuwen en eeuwen lang al. Dat is cultuurveranderend geweest. Daar staan we soms niet bij schil. Maar dat er onderwijs is voor man en vrouw. Wij krijgen als kerk als verwijt van ja, bij jullie worden vrouwen onderdrukt of zo. Dat klopt totaal niet. Dat klopt ook niet met de geschiedenis van de kerk. Het is juist de kerk geweest die onderwijs gelijk getrokken heeft voor man en vrouw. Juist de kerk heeft dat gedaan. En dat zien we hier ook. Bovendien zien we hier nog eens. Daar staat hier van iedereen deed er mee in vers 4. Die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. Wat wordt daarmee bedoeld? Gewoon heel eenvoudig. Zodra je als kind in staat bent om te luisteren. Nou, die waren erbij. Dus misschien hadden ze inderdaad de allerjongste kinderen wel op een soort crash, kinderoppas. Of bij een oma thuis die niet mee kon komen, die niet zo lang kon staan daar op dat plein. Maar iedereen die een beetje kon luisteren, die het kon begrijpen, al was het maar half, die namen ze mee. En daarom vind ik het zo mooi dat we hier in de kerk zitten. Met kinderen in ons midden. Dat is zo belangrijk. Neem ze mee. Natuurlijk kun je als kind, je begrijpt niet alles. Je hebt misschien ook als je mij nu hoort praten, gaat het meeste langs je heen. En toch, je hoort erbij. En het is goed dat u als vaders en moeders, of als opa's en oma's, kinderen jong meeneemt. Zodra ze het een beetje kunnen begrijpen. In staat zijn staat er hier om te luisteren. Nou, misschien was dat ook inderdaad alleen maar. Ja, ze waren in staat om daar een beetje stil te staan en er niet doorheen te gaan schreeuwen. Ja, wat zouden ze mee hebben gekregen van Esra? Nou, soms sta je daarvan versteld van. Wat kleine kinderen, kleuters, peuters soms al meekrijgen van een kerkdienst. Dat je denkt, hè, dat. Heb je dat gehoord? En je hebt de hele tijd zitten draaien naast me in de bank. Ja. Maar God is niet alleen maar een God van 18 plus of zo. Of 12 plus. De Heer is een God van alle leeftijden. En hij werkt in de kerkdienst met zijn geest. Niet vanaf een bepaalde leeftijd. Maar we geloven hij werkt met zijn geest in kinderharten. En daarom laat je niet tegenhouden. Ook dan denk je misschien, ach, heeft die dominee er geen last van? En mijn kind af en toe achterstevoren in de bank zit. Nou, daar heb ik geen last van. Ik heb alleen maar last van als mensen heel bewust onverschillig zitten te doen in de kerk. Echt laten merken. En ze er niet naar willen luisteren. En dan denk ik, ja, waarom zit je dan wel? Nou, fijn dat je er zit, maar als staat een kind op zijn kop in de bank. Dan ben ik blij dat hij er is. Nou, zo waren ze er daar ook. Ze waren er. Iedereen die maar wat in staat was om te luisteren. En ze luisteren met gespitste oren naar het wetboek van God. Wat heeft God tegen hen te zeggen? En zo wordt die feestdag een dag van onderwijs. En dan is dat heel mooi. Dat zijn wij misschien wel een beetje kwijt in onze kerk. Als Esra dan een stuk heeft gelezen, dan roept heel het volk, amen, amen. En ze loven God, zodra de Heer spreekt. Komen we straks op terug, dat antwoord dat het volk geeft. zo gespitst zijn ze op het woord van God. En ze roepen het meteen uit. Amen, amen. En ze prijzen God. Maar goed, natuurlijk, kleine kinderen, maar ook volwassen mensen en jongeren. Je begrijpt niet altijd alles wat in de Bijbel staat. En zo was dat toen ook. De mensen hadden misschien al in geen 10 jaar of 20 jaar uit dit Bijbelboek horen preken. Of horen voorlezen. En kijk, die boeken waren inmiddels natuurlijk ook al heel wat jaren oud. Als Mozes 1400 voor Christus is en je zit hier, zeg maar ongeveer, ik neem het heel ruim 500 voor Christus. Dan zit daar dus natuurlijk bijna 900 jaar tussen. En zelf weten we ook wel dat de Bijbeltaal soms wat lastig is voor ons. Het is Hebreeuws wat vertaald is in het Nederlands. Is geschreven eeuwen geleden. Dat hebben ze toen ook gemerkt. Die woorden die Mozes schreef, dat was eeuwen en eeuwen terug. Het ging over gebruiken en instellingen van God die al tijden niet meer gefunctioneerd hadden. En wat vroeger vanzelfsprekend was, is na 3 generaties, na 70 jaar niet meer vanzelfsprekend voor de mensen. En dus is er uitleg nodig. En zo is dat vandaag ook. Het is niet vreemd. Kijk, als je gewoon een simpel boek uit de bibliotheek trekt, een romannetje of zo, dat snap je meestal wel van begin tot eind. En als je een film kijkt, dan kun je van begin tot eind volgen en dan lees je een stukje uit de Bijbel, 10 versen, en dan zeg je, dan ben ik aan het eind van die 10 versen en dan heb ik het niet goed gevolgd. Dat is niet vreemd. Dat hadden de mensen toen ook al. Het woord van God heeft uitleg nodig. Je kunt het ook niet lezen zoals je een roman leest. Bladzijde na bladzijde verslinden. Elk woord in de Bijbel is van waarde. Elke tekst, daar kun je wel een uur over nadenken. Daar kan de dominee wel een uur over preken. Kijk, er zijn mensen vandaag de dag die zijn heel geleerd en die hebben een stapel boeken geschreven van de grond tot hiertoe. Zo'n stapel boeken in een mensenleven. De meest wijze man die onze geschiedenis gekend heeft, koning Salomo, die heeft 2 Bijbelboeken geschreven. Een deel van Spreuken en boek Prediker. Dat kun je op een paar A4'tjes afdrukken. Die heeft zo'n boekje geschreven. Maar er zit meer wijsheid in dan in die stapel boeken die die geleerde heeft geschreven. Dus als die wijsheid van 1 man en die wijsheid van Gods geest in zo'n klein stapeltje papier eigenlijk samengeperst zit, dan moet je dat woord van God, daar moet je over nadenken. Daar moet je bij stilstaan. Op je laten inwerken. Dan moet je eens 3 keer lezen in plaats van 1 keer lezen. Dan moet je een tekst gewoon opschrijven. Misschien bij elke komma weer op een nieuwe regel beginnen. Wat staat er? Wat zegt God hier tegen mij? Zo hebben wij de Bijbel te lezen. En zo legden ze het uit. En daar stonden gelukkig mannen voor klaar in die tijd. En daar hebben natuurlijk ook allerlei moeders en vrouwen en vaders en opa's en oma's bij meegeholpen. Want Jesaja die las het voor. En daarna het werd een soort catechisatie in het groot. Of een Bijbelkring in het heel groot. Want verschillende mannen, er worden hier in 1 vers een stuk of 13 genoemd. En later worden er weer 13 genoemd. En er zijn nog weer andere namen erbij. En dan nog de Levieten. Ze onderwijzen het volk in de wet. En ik stel me zo voor dat een Leviet het heeft uitgelegd. Er staan er wat mensen omheen. Vaders en moeders, kinderen, opa's en oma's, jongens met elkaar, vrienden, onder elkaar. Ze staan erbij en ze luisteren. Dan loopt die Leviet weer verder en dan zegt hij, ik snap het nog niet helemaal. En dan neemt een vader of een moeder die het wel begrepen heeft, die neemt het woord en die zegt, volgens mij bedoelde hij dit en dat en dat. Zo zei hij het toch? Oh ja. Bijbels onderwijs is ontzaglijk belangrijk. En God schakelt het aan mensen weer in. Toen en nu. Niet alleen Ezra, maar tientallen helpers. En de Heer heeft daar een zondagsschooljuf nodig. En daar een meester. En daar een vader. En daar een moeder. En daar een jongen en daar een meid die met vrienden, vriendinnen dus over praat. Een opa of oma die met de kleinkinderen misschien wat makkelijker zelfs kan praten dan dat ze met hun eigen vader of moeder het kunnen over de dingen van de Heere. Een ouderling op huisbezoek. Clubleiding, jeugdleiding, vul maar aan. Esra kan dat onderwijs niet alleen doen en de Heere schakelt daar mensen bij in. En hoe ging dat dan? Nou, eigenlijk geeft vers 9 hier een soort blauwdruk van hoe dat moet gebeuren. Esra 8 vers 9 zegt ons, er zitten eigenlijk 3 dingen in Bijbels onderwijs. Dat is voorlezen uit het boek. Gewoon die Bijbel blijven voorlezen. Ook dat staat in onze tijd onder druk, want dan denk je, ja, een stukje uit een dagboekje is veel makkelijker. Ik laat de Bijbel dicht, ik lees alleen nog maar een dagboek. Of misschien ja, is het of een club wel makkelijker om de aandacht bij elkaar te krijgen voor een discussie. En dan maar een heel kort stukje uit de Bijbel. Maar wat mag je hier zien? Lezen uit het boek. Blijf dat doen, gemeente. Blijf die heilige woorden van God lezen. Want al onze uitleg zijn mensenwoorden over het woord en naar aanleiding van het woord. Maar de Bijbel zelf is het woord van God. En dat heeft een kracht in zichzelf. Daar moeten we vertrouwd mee blijven. Blijf de Bijbel lezen. Je hoeft niet alles in één keer te snappen, maar lees het woord van God. Blijf dat doen aan tafel. Blijf dat doen 's avonds voor het slapen gaan. Blijf dat doen op clubs en in verenigingen. Laat het woord spreken. En de tweede wat we dan lezen in vers 9, hoe dat Bijbelonderwijs eruit zag, is uitleg geven. Gewoon uitleggen, dit wordt er bedoeld, dit staat er. Gods woord eenvoudig uitleggen. En het derde wat ze dan doen, is de betekenis verklaren. Dat wil zeggen, dan ook erbij zeggen, wat betekent het voor mijn leven? Wij zouden vandaag zeggen toepassen. Dus Bijbels onderwijs, of dat nou in de kerk is, vanaf de preekstoel, of op een huisbezoek, of op een zondagsschool, of thuis, of voor jezelf persoonlijk, er zitten altijd 3 stappen in. De Bijbel lezen, de Bijbel uitleggen, de Bijbel toepassen op je leven. Wat betekent dit voor mij? En dat natuurlijk biddend om de hulp en de leiding van Gods Heilige Geest. Want hoe zouden we dat kunnen doen zonder gebed, zonder de Heer? Er zou veel meer over te zeggen zijn, gemeente. Maar het is goed om ook naar het derde punt van de preek te gaan. Ons antwoord aan de Heer. Want we hebben het nu vooral gehad over de kant van God naar ons toe. God die spreekt door zijn woord. Maar dat doet God niet voor niks. Hij wil een antwoord van jou. Kijk, als wij bij zijn spreken buiten, staat u straks na de dienst nog eens wat met elkaar te praten misschien. Het zou toch raar zijn als je met iemand aan het praten bent en die ander geeft helemaal geen antwoord, geen reactie. Dan denk je, nou wat is daar aan de hand? Soms op school ook als iemand je gewoon negeert. Hè? Je zegt iets en iemand die laat gewoon merken, ik luister niet. Of ik heb het al gehoord, maar ik geef geen reactie. Daar voel je niet prettig bij. Hoe zou het voor de Heere zijn als Hij spreekt en je reageert niet? Ja, je mag ook reageren met een vraag aan God. Je mag ook reageren aan God met, Heer, ik vind dit moeilijk om te begrijpen. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik vind het zo moeilijk om te geloven, maar zwijg niet. Hier in Nehemia 8 zien we eigenlijk heel kort samengevat een antwoord wat je met 2 woorden kunt samenvatten. Met halleluja en amen. Wat bedoel ik daarmee? Als Ezra het woord van God voorleest, dan lezen wij heel het volk antwoorden onder het opheffen van de handen, amen, amen. En wij lezen ook dat het hele volk en dat Ezra de Heere loofde. Ik begin bij het loven. Dat zou je het woord halleluja kunnen noemen. Om maar heel kort samen te vatten. Als God tegen ons spreekt, dan hoop ik dat jij op een punt mag komen, dat u op een punt komt dat je zegt, o God, wat bent u groot. O Heer, wat is dit geweldig. Dat u naar mij omziet. Of wat bent u groot, wat bent u machtig. Heer, wat is dit een machtige belofte. Dan prijs je God eigenlijk. En dan mag je de Heere prijzen. Halleluja, dat betekent loof de Heere. Dat is trouwens een van de redenen waarom het heel gewoon is om op clubs en kringen en een zonderschool te zingen. Nou, waarvoor zingen we eigenlijk in de kerkgemeente? Waarvoor doen we dat? Dat hoort bij het antwoord van ons als gemeente naar God toe. Als Hij spreekt, dan past het bij ons dat wij zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag, dat er een halleluja vanuit de gemeente komt. Niet een oppervlakkig halleluja, maar een verwondering. Dat is het eerste antwoord wat God ook verwacht als Hij tot u spreekt. Hij verwacht van ons aanbidding. Zoals de wijzen uit het oosten toen ze Jezus ontmoeten. En voor hem neerknielden, dan staat er dat zij aanbaden hem. Ze kwamen tot aanbidding. Diepe verwondering. Kijk, dat is niet wat een leraar op school van je verwacht dat je halleluja richting de leraar roept. Want schoolonderwijs is voor een belangrijk deel op ons hoofd gericht. Gelukkig niet alleen maar dat, maar wel vaak het meeste. Maar Bijbels onderwijs is voor je hart. En God wil dat er in je hart verwondering gaat leven naar God. Dank, aanbidding. Prijs de Heer. Met blijde galmen. Ga je mijn ziel met rijke stof. En het tweede antwoord dat God vraagt op zijn woord is instemming. Dat we het ook in praktijk brengen. Dat we het aanvaarden. Dat we het woord van God niet verwerpen. Maar dat we proberen het in praktijk te brengen. En dat zou je kunnen vatten met het woordje amen. Amen zeggen op het woord van God. Van het is waar. Dit is zeker. Zo wil ik leven. Dit wil ik geloven. Als Christus u verkondigd wordt. Dat je dan halleluja amen zegt van hem. Als de boodschap van genade en vergeving je voorgehaald wordt. De God dat je uiteindelijk als kind, of als volwassene, of als jongere, wie je ook bent, uiteindelijk zegt van, wat is dat groot. Dat je halleluja en amen zegt op het woord van God. En je zou verder kunnen lezen in Nehemia 8, wat dat uiteindelijk uitwerkt bij die mensen. Daar kunnen we nu niet meer bij stilstaan. Maar dat is het antwoord dat de Heere kort samengevat van u verwacht. Ook vandaag. Ik hoop dat je aan het eind van deze dienst en aan het eind van deze zondag tegen de Heere die twee woorden mag meezeggen. Gelooft zij God. Halleluja. En dit is waar en zeker. Dit is het fundament van mijn leven. Amen. Laten we dat amen ook nu zware bekrachtigen met het zingen van Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Psalm 143 vers 10.
Laten we danken en bidden. Heere, almachtige God en barmhartige Vader, wij danken u voor het geschenk van uw woord. Wij danken u dat we dat mochten lezen, dat verklaard mocht worden en toegepast mocht worden, zoals het ooit ook in die dagen van Esra gegaan is. En zo bidden we u, laat zo ook uw woord vandaag de dag een krachtige doorwerking mogen hebben in ons leven. Heere, uw woord is kostbaarder dan goud. Daar zijn parels en diamanten in te vinden. En die allergrootste schat, Jezus Christus. Heere, wilt u ook in deze gemeente het Bijbelse onderwijs zegenen? Geef dat de mensen zullen zijn steeds weer die dat ter hand zullen nemen, op wat voor manier dan ook. Wilt u zegen geven over catechisaties, over clubs, kringen, verenigingen, de zondagsschool, maar ook het onderwijs, het christelijke onderwijs, laat het ook daaraan mogen bijdragen. De overheid stelt veel doelen voor het hoofd. Maar wilt u ook in het christelijke onderwijs juist het hart ook van kinderen bereiken? Helpt u leerkrachten en onderwijzers? Steun de kerkenraad. Ieder die zijn taak mag hebben in de gemeente. Ook in Esra's dagen waren mensen nodig die als levieten het volk rondgingen. Maar evengoed mensen die het podium bouwden waar hij op stond. Die met hun handen bijdroegen aan de dienst van u. Heere, geef dat ze er hier ook mogen zijn. En wil zo uw gemeente bouwen en uw koninkrijk uitbreiden. En niet alleen hier, maar over heel deze aarde. Zegent u het werk van zending. Zegen evangelisatiewerk. Geeft u standvastigheid in een wereld die op alle mogelijke manieren ons probeert af te leiden en weg te leiden bij u vandaan. Sterk ons ook in de week die voor ons ligt. Misschien zien we er tegenop, tegen deze week, misschien zien we er naar uit. U weet wat we nodig hebben. Bewaar ons voor de boze. Heere, we dragen onze overheid aan u op. En we bidden ook voor de wereldpolitiek en de mensen die in deze mensenwereld veel te zeggen hebben. Geef dat ze zich laten leiden door de wijsheid van uw woord. En als ze dat niet doen, wilt u nochtans zelf zo sturen en duwen in de geschiedenis, dat uiteindelijk zelfs zij die kwaad willen doen en zich verzetten tegen u en uw woord, uiteindelijk nog moeten meewerken aan de komst van uw koninkrijk. U bent het toch die het hart van koningen neigt als waterbeken. U bent het die alle dingen regeert. Heere, ontferm u zich over de vele mensen in nood, de talloze vluchtelingen. Wees daar nabij waar honger geleden wordt, waar mensen getroffen zijn door rampen. Ontferm u zich over hen die zuchten onder geweld, onder oorlog en dreiging van oorlog. Maar u hebt het gezegd, Heere, wie het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Een koninkrijk van wat voor land het ook is dat gebouwd is op geweld. Het heeft nog nooit stand gehouden. Slechts uw koninkrijk dat op liefde gegrond is, zal stand houden tot in eeuwigheid. Heere, doe ons in dat vertrouwen leven. O Heer Jezus Christus, kom haastig. U weet toch hoe groot de nood van de wereld is. U weet toch hoe uw kerk vervolgd wordt, alsmaar meer. Hoe de schepping zucht. Hoe allerlei problemen ons boven het hoofd groeien. Maar onze ogen zijn op u geslagen. Wij weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar doe ons trouw blijven aan u en aan uw woord. Want uw beloften en uw bedreigingen, ze zullen vervuld worden. Niets zult u ter aarde laten vallen. O Heer, wat een vooruitzicht. Dat u het bent die regeert. Neem het zondige van ons weg, ook van deze dienst. En verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Met Psalm 143 zongen we als het ware een amen. Met Psalm 150 zingen wij een halleluja. Laten we deze hele psalm zingen. Psalm 150, vers 1, 2 en 3. Ga heen in vrede. Hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.